Van de 20 fracties in de Tweede Kamer zitten er 16 in de oppositie. Welke rol spelen zij in onze bestuurscultuur? Sommigen zijn tegen alles, anderen werken graag samen met het kabinet. Waarvoor krijg je als partij de meeste media-aandacht en bereik je dan ook echt iets voor de kiezers? Of zien we vooral veel inhoudsloze scorebordpolitiek?
We bespreken het met onze twee gasten. Eén van hen keek naar de opstelling van de oppositiepartij in de Tweede Kamer. Politicoloog Rick van Wel van de Universiteit Leiden. Hij analyseert het stemgedrag van Kamerleden. Fijn dat je er bent. En hoe oppositiepartijen de media gebruiken en waarom populistische retoriek zoveel aandacht trekt, dat onderzocht universitair hoofddocent politieke communicatie Linda Bos van de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Ja, heel fijn dat jullie er zijn en ook fijn dat jij weer luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Met politicoloog Simon Otjes en student journalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de tweede aflevering van het derde seizoen van Het Spel en de Macht. Een podcast opgezet door het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden in samenwerking met het Montesquieu Instituut. We praten hier met wetenschappers vanuit verschillende disciplines over de Nederlandse politiek.
En één ding staat dit seizoen centraal, onze bestuurscultuur. Dat was de afgelopen tijd een groot thema, maar het is ook een groot begrip. Wat houdt de bestuurscultuur precies in? Wij hopen dat met iedere aflevering iets duidelijker te maken. En daarvoor kijken we even niet naar de verkiezingen en verkiezingsuitslag van vorige week, maar we kijken naar de bredere ontwikkelingen en vaste patronen in de Nederlandse politiek.
En in iedere aflevering staat één thema centraal. En die thema's komen uit het werk van de invloedrijkste Nederlandse politicoloog Arend Leephart. Hij formuleert een aantal spelregels van Nederlandse politiek. In deze aflevering focussen we ons op de norm de regering regeert. Het idee dat de Tweede Kamer veel ruimte laat aan de regering. En daarvoor zoomen we in op de rol van de oppositie tegenover de coalitie. Rick, jij keek in je proefschrift hoe oppositiepartijen zich opstellen in de Tweede Kamer. Voordat we ingaan op interessante cijfers uit je onderzoek, eerst een algemene vraag. We hebben in Nederland flink wat partijen die landelijk altijd in oppositie hebben gezeten. Zoals de Forum voor Democratie, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SGP. Wat hebben die eigenlijk te zeggen?
De belangrijkste rol die oppositie, of die een parlementaire oppositie natuurlijk speelt, is dat het een ontzettend belangrijk onderdeel is van het gehele stelsel van macht en tegenmacht. De aanwezigheid van een oppositie, van partijen die geen onderdeel zijn van een regeringscoalitie, en vrij en onafhankelijk kritiek kunnen uitoefenen en alternatief kunnen aanbieden, is al een waarde in zichzelf en een toevoeging aan de democratische kwaliteit van het stelsel. Maar los daarvan kunnen oppositiepartijen op verschillende manieren invloed uitoefenen en veranderingen in het beleid aanbrengen. En misschien in mindere mate dan regeringspartijen dat kunnen doen, maar dat kunnen ze nog steeds. Daarvoor hebben ze een aantal instrumenten ter beschikking in de Kamer, in het parlement zelf. Bijvoorbeeld de belangrijke rol die Kamercommissies in de Nederlandse wetgevingsbesluitvorming inneemt, waar ze voorstellen kunnen doen die soms worden overgenomen door de regering of waarvoor ze meerderheden kunnen vinden. Ze kunnen initiatieven in het parlement indienen. En zelfs als dat via die formele manieren niet lukt, kunnen oppositiepartijen ook nog in staat zijn om de publieke opinie te beïnvloeden of om bepaalde politieke onderwerpen op de agenda te zetten. Dus de stelling van als oppositiepartij heb je niks te zeggen, die is wat mij betreft te simpel.
Ja, dus je zegt, we hebben de wetgevende machten van de Tweede Kamer. Daar kun je als oppositiepartij een rol spelen. Dan natuurlijk de controlerende macht en een soort van de agendazetting. En wat zijn de keuzes die je als oppositiepartij eigenlijk hebt tussen de verschillende rollen die je kunt aannemen?
Er zijn verschillende strategieën die je als oppositiepartij kunt innemen en gebruiken. Klassiek gezien wordt de parlementaire oppositie vaak gezien door de bril van een Westminster systeem, wat we kennen in het Verenigd Koninkrijk. Dat een oppositie de alternatieve regering is. In het VK heb je dat zelfs geformaliseerd met een schaduwkabinet en een officiële leider van de oppositie. In Nederland is er niet één alternatieve regering. Je moet je ook nog concurreren met die andere oppositiefracties. Dus je kunt je ook nog richten op andere dingen. Nou, één van die dingen is invloed uitoefenen op het beleid. En daarvoor kan het belangrijk zijn om samenwerking te zoeken met andere oppositiefracties, maar met name ook met regeringsfracties. Om meerderheden te vinden, om compromissen te sluiten, om concessies van de regering te krijgen. Dus dat kan één benadering zijn. En het andere, de tweede keuze grofweg, is om je vooral tijdens die periode dat een kabinet bestuurt, je zoveel mogelijk te onderscheiden van die regering. En signalen te geven naar buiten toe, naar je kiezers of via de media, dat jij een heel ander programma voorstaat. En dat er als er op een gegeven moment weer verkiezingen plaatsvinden, dat kiezers die het kabinet wil afrekenen een alternatief hebben om te kiezen. Dat zijn grofweg, zou je kunnen zeggen, de twee smaken van het voeren van oppositie in Nederland.
Ja, dus samenwerken of afzetten, heel zwart-wit gezegd. En je hebt ook gekeken naar hoe vaak bijvoorbeeld oppositiepartijen meestemmen met wetten van de regering, hè, in Nederland. Zetten ze zich vaak af of werken ze meestal mee met de regering?
Nou, als je gewoon kijkt naar hoe partijen stemmen over wetgeving van de regering, dan geldt voor de meeste oppositiepartijen dat ze eigenlijk best wel vaak instemmen met wetgeving van de regering. Zo grofweg 8 à 9 op de 10 wetsvoorstellen stemmen de meeste oppositiepartijen gewoon mee in. Dat tegelijkertijd bij zeggen, er zijn heel veel wetsvoorstellen die per jaar overgestemd wordt. En over de meer politiek controversiële besluiten, daar zie je wel een iets lagere steun door oppositiepartijen, maar nog steeds vrij hoog eigenlijk.
En waarom is dat zo?
Een aantal redenen zijn daarvoor aan te wijzen. De eerste is dat je in Nederland heel vaak middenkabinetten hebt, of misschien centrumrechts of centrumlinks, maar heel vaak is de oppositie verdeeld. Hè. Je hebt aan de linkerzijde en aan de rechterzijde van het kabinet op het ideologische spectrum vind je oppositiepartijen. En dat maakt dus dat er dus altijd wel oppositiepartijen te vinden zijn die het qua inhoud en qua beleidsvoorkeuren best één zijn. Maar het maakt ook dat oppositiepartijen zich niet alleen maar moeten onderscheiden van de regering om electoraal aantrekkelijk te blijven, maar ook van die andere oppositiepartijen. Eén manier om dat te doen, en in het verleden een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld D66 geweest, is om op onderdelen, toen zij nog in de oppositie zaten, is om op onderdelen te laten zien, nou, ik geef wel steun. En niet omdat zij het kabinet per se zo leuk vinden, maar daarmee wilden ze laten zien welke posities ze innemen als het gaat over specifieke beleidskwesties. Hè. Dus als er wat hun betreft prima voorstellen zijn op onderwijs, dan gaan we toch maar steunen, want daarmee laten we tenminste zien wat onze opvattingen zijn.
En zeg je dan, als je dus gemiddeld genomen veel oppositiepartijen meestemmen, betekent dat ze dan dat eigenlijk iedere oppositiepartij vaak selectief meestemt met het kabinet, waardoor je op gemiddelde allemaal meestemmen uitkomt, maar dat toch vaak per wetsvoorstel bijvoorbeeld de rechterzijde niet meestemt en de linkerzijde wel en andersom? Of is het niet zo zwart-wit?
Dat draagt erbij, maar er zijn ook wel verschillen. En grofweg zou je kunnen zeggen dat je een verschil zou kunnen maken tussen, laten we zeggen, de mainstream oppositiepartijen en de oppositiepartijen die eigenlijk permanent in de oppositie zitten, zoals bijvoorbeeld PVV. Mainstream oppositiepartijen in Nederland, die wisselen als het ware af in de rol van coalitie en oppositiepartij.
En met afwisselen bedoel je na verkiezingen of tijdens een regeerperiode?
Nee, na verkiezingen bedoel ik. Hè? Ja. Dus in Nederland is het zo dat we eigenlijk nooit volledige regeringswisselen hebben. We hebben eigenlijk altijd gedeeltelijke regeringswisselen. Dus bij een nieuwe regering is er altijd tenminste één regeringspartij die eigenlijk blijft zitten. Verschuift een oppositiepartij naar de regering, maar er zijn altijd wisselingen.
Ja, maar je zegt dus we hebben een select clubje die dat met elkaar afwisselen.
Ja, en de partijen die in die positie zitten, daar zijn twee mechanismen vinden dat plaats. De eerste is dat er dus wetgeving, hè, zodra zo'n partij weer in oppositie terechtkomt, komt er ook weer wetgeving in het parlement die eigenlijk nog voorbereid is in dat vorige kabinet. En dan is het heel ongeloofwaardig om daar heel veel oppositie op te voeren en tegen te stemmen. En een tweede mechaniek is dat soort oppositiepartijen ook de verhoudingen tussen de regeringspartijen niet te zeer willen verslechteren. Ze willen aantrekkelijk, want ze weten in de toekomst moet ik waarschijnlijk weer samenwerken met deze regeringspartijen. Voor die oppositiepartijen zonder regeringservaring is dat een andere zaak. Er zijn eigenlijk twee verschillende typen. Je zou kunnen zeggen, je hebt een GroenLinks-achtige partij, heeft nog nooit regeringservaring gehad, maar die wil heel erg graag. Dus zeker in de laatste jaren zie je die het heel erg laten zien. Heel erg proberen van, kijk, wij zijn een constructieve partij. Je kunt zaken met ons doen. Ze stellen zich als het ware governmenteel op. Een paar jaar geleden bij de algemene beschouwingen zei Jesse Klaver zelfs van, weet je, ik ben niet meer zo van de scorebordpolitiek. Dus ik laat nu alvast weten, ik stem voor al die begrotingen van de regering. Wat bijzonder opmerkelijk was, waarom een oppositiepartij bij voorbaat al zou toezeggen voor die regering te stemmen. Maar dat was als het ware een poging om te laten zien, wij zijn regeringsveeg. Wij zijn klaar om zaken mee te doen. Je hebt de meer radicale partijen, zoals de PVV. Ik denk als je het hun zou vragen, zouden ze ook zeggen, wij willen ook best regeren. Maar zij kiezen voor een andere strategie. Zij zeggen niet, we moeten ons aantrekkelijk maken. Zij zeggen eigenlijk, onze weg naar de regeringsmacht is via het electoraat. Wij proberen ons zoveel mogelijk af te zetten en kritiek te uiten op het regeringsbeleid. Om ontevreden kiezers mee aan te spreken. Ja, en als we eenmaal groot genoeg zijn, als we eenmaal genoeg stemmen, genoeg zetels hebben. Ja, op een gegeven moment kunnen die andere partijen niet om ons heen. En moeten ze wel met ons samenwerken in een regering. Los van de vraag hoe effectief de strategie is. Maar daar zie je enorme verschillen in de rollen die oppositiepartijen innemen in Nederland.
Maar je ziet eigenlijk een onderscheid tussen partijen die aan de ene kant hard oppositie voeren en grote beloftes maken. En oppositiepartijen die zeggen wij willen constructief samenwerken. Hoe beoordeel je dat die twee uit elkaar groeien? Dat het twee andere rollen lijken voor twee verschillende groepen oppositiepartijen.
Pieter Meijer heeft dat beschreven als een tweedeling van het partijstelsel. In partijen die, in het Engels is dat een heel mooi responsive en responsible, lekker allitereert lekker. Partijen die ofwel responsief zijn, zich responsief opstellen, dus dat wil zeggen met name bezig zijn hun kiezers vertegenwoordigen. Met name het parlement gebruiken als een soort platform waarin ze zich kunnen profileren. En anderzijds in een groep partijen die zich responsible, zich verantwoordelijk opstellen. Met name heel erg gericht zijn op besturen eigenlijk, meebesturen. Zelfs als die partijen in de oppositie zitten. En Meijer die zei, eigenlijk moeten partijen een beetje van allebei zijn. Partijen moeten en responsief zijn en ze moeten zich richten op besturen. Hè, op bestuurlijke slagvaardigheid. Maar eigenlijk zie je steeds meer dat er partijen zijn die zich concentreren op één van die twee taken. En hij had daar een aantal redenen voor. Hè. Dat komt omdat de marges van de politiek steeds kleiner worden. Hè, bijvoorbeeld doordat Europese regelgeving of doordat de rechtspraak de beleidsruimte van de regering beperkt. Of van de politiek als geheel eigenlijk beperkt. Daardoor is het voor die verantwoordelijke partijen, die bestuurderspartijen, veel moeilijker om heel responsief te zijn. Want ze kunnen eigenlijk weinig kanten op. Ja, en die responsieve partijen die richten zich vooral op hun kiezersvertegenwoordiger. Maar daardoor wordt het steeds moeilijker voor hun om eigenlijk mee te besturen. Want dan merken ze dat ze beperkt worden door die marges van de politiek die steeds kleiner worden. Dit was het argument van Meijer. En wij zien dit ook wel in onze cijfers terug. Vanaf het begin van deze eeuw zie je eigenlijk een verschil dat de non-mainstream, de uitdagers, populistische partijen, dat die eigenlijk steeds minder wetgeving steunen sinds de eeuwwisseling. En die bestuurderspartijen, zeg maar, of de middenpartijen, het politieke midden zoals het in Nederland vaak genoemd wordt, ja, die nemen dan de prioriteit op. Nou, het gaat met name om dat je iets bereikt. Dat hoor je partijen dan ook vaak zeggen. Het gaat om dat je iets bereikt in plaats van alleen maar roept aan de zijlijn.
Terwijl tegelijkertijd soms bereik je als oppositiepartij natuurlijk niet per definitie iets als jij meestemt met een wet die sowieso al een meerderheid heeft.
Nou ja, stemmen over wetgeving is natuurlijk maar één onderdeel waarop Kamerleden invloed hebben op de wetgeving. Een andere manier om dat te doen is amendementen indienen. En een amendement is het wijzigen van een wetsvoorstel. Hè? Dus als oppositiepartijen een abonnement indienen, hè, om dat wetsvoorstel aan te passen, dat het in hun ogen beter wordt, of misschien in de ogen van hun kiezers beter wordt, hè, en het lukt hun om dat amendement aan te krijgen, dat wetsvoorstel te wijzigen, en dan ligt het ook voor de hand om uiteindelijk voor het uiteindelijke wetsvoorstel te kiezen. Hè. Dus dat zou een van die redenen kunnen zijn waarom zo'n bestuurderspartij denkt, die zegt van nou, ik ben toch meer gericht op iets voor elkaar krijgen, vaker meestemt met de regering. En een andere manier waarop dat in de laatste 10 jaar kunnen doen, is gebruik maken van de macht die sommige oppositiefracties hebben in de Eerste Kamer. Waar het kabinet de laatste 10 jaar steeds vaker tegen een oppositiemeerderheid aankijkt en waar oppositiepartijen dus als het ware vetomacht hebben. Hè? En dat kan ook een manier zijn om ministers, zeg maar, beleidsconcessies af te dwingen. Hè? Nou, met het oog op dat je ook nog een meerderheid nodig hebt in de Eerste Kamer. Nou, we zijn best bereid iets te besteunen, maar dan willen we wel nog iets voor terug hebben. Hè?
Ja, dus ze stemmen dan best wel vaak mee. Alleen ja, dus in veel gevallen hebben ze van tevoren ook wat aanpassingen gedaan aan wat de regering voorstelt.
Ja, of de regering heeft dat zelf al gedaan. Hè? De anticipatie op die vetomacht van oppositiepartijen in de Eerste Kamer. Dus dat zijn allemaal manieren waarop het politieke midden zou je kunnen zeggen, die mainstream oppositiepartijen, mee kunnen doen met besturen.
En hoe beoordeel je dat vanuit democratisch oogpunt? Dat ze vanuit de Eerste Kamer eigenlijk dat ze die macht gebruiken om mee te gaan regeren? Wat betekent dat voor de helderheid die je ook bij verkiezingen zou willen?
Ja, Rudy Anderweg heeft dat de blurring of opposition genoemd. Hè? Dus het steeds vervagende onderscheid bestaat er daardoor tussen de regering en oppositie. En het wordt steeds minder duidelijk welke partijen eigenlijk in de regering zitten en welke partijen in de oppositie zitten. Want vanuit een democratisch perspectief, het ligt een beetje aan welke democratieopvatting je aanhangt, maar in ieder geval van een verantwoordingsperspectief zou je kunnen zeggen, is het voor kiezers fijn als er een duidelijk onderscheid is tussen de regering en de oppositie. En dat het duidelijk is, oké, voor het overheidsbeleid, daar zijn de regeringspartijen verantwoordelijk voor. En als we ontevreden daarover zijn, dan is er een oppositie met een alternatief. Maar als er steeds meer voorbeelden zijn van innige samenwerking tussen regeringen en oppositiepartijen in de praktijk, en dat onderscheid eigenlijk alleen maar bij verkiezingsprogramma's duidelijk gemaakt wordt, hè, dan kan het voor kiezers steeds moeilijker of een steeds minder geloofwaardige keuze worden tussen een huidige regering en een alternatief. Dus daarover zijn zorgen. Terwijl je aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou, het is mooi als meerdere maatschappelijke groeperingen, en dat zijn partijen uiteindelijk toch ook, invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Dus het ligt een beetje aan vanuit welke democratieopvatting je kijkt, maar er zijn heel veel zorgen dat een te innige samenwerking tussen regering en oppositie, dat ja, niet goed is voor het gevoel van kiezers dat ze een keuze hebben in het politieke stelsel.
Linda, wat is misschien jouw kijk op deze kwestie? Dat oppositiepartijen steeds meer coalitie worden, of dat het voor kiezers dus moeilijker wordt om dat verschil te zien?
Ja, ik vind het wel interessant. Ik moest een beetje terugdenken aan mijn eigen promotieonderzoek. Want daarin heb ik gekeken naar of kiezers, en dan vooral populistische partijen, maar eigenlijk alle partijen, in hoeverre ze ze effectief vinden. En vinden ze dat ze hun stem goed vertegenwoordigen. Volgens mij was dat zoiets als dat de lijsttrekker mijn mening goed kan vertegenwoordigen en iets te zeggen heeft in de Tweede Kamer of zo. Maar eigenlijk gaat dat hier natuurlijk over. Dus in hoeverre, wat verwachten kiezers eigenlijk? Wanneer is een partij voor hen effectief? En misschien inderdaad zijn er wel hele grote verschillen tussen wat mainstream kiezers verwachten en wat populistische kiezers verwachten. Maar volgens mij is daar geen onderzoek naar gedaan.
Ja, ik zag laatst wel een opiniepeiling voorbij komen van één vandaag, meen ik. En dat ging ook over in hoeverre kiezers willen of verlangen van hun partij dat ze het kabinet dwars zitten, hè, als ze macht krijgen in die Eerste Kamer. Uit die peiling in ieder geval bleek dat meerderheid van de kiezers, ook van oppositiepartijen, dat eigenlijk helemaal niet wilde. Hè, dat oppositiepartijen dat koste wat kost tegen wetgeving van het kabinet zou stemmen. Zelfs, als ik me goed herinner, zelfs meer dan de helft van de PVV-kiezers en zelfs zo'n Forum had niet zoiets van, nou, het is niet zo dat je koste wat kost tegen alle wetten van de regering moet stemmen om die maar dwars te zitten. Je zag daar trouwens wel verschillen tussen die partijen, maar zelfs bij die meest radicale zag je nog best wel veel steun voor een constructieve opstelling vanuit oppositiepartijen.
Nou, dan van deze wat inhoudelijkere politiek wil ik graag naar de kant van de beeldvorming, zoals sommigen misschien zouden zeggen. Het gebruik van de media door oppositiepartijen of politieke partijen in het algemeen. Linda, daar heb jij onder andere onderzoek naar gedaan. Kun je misschien kort eerst een algemeen beeld schetsen van hoe media en politiek in onze bestuurscultuur met elkaar verbonden zijn?
Ik zou eigenlijk willen beginnen in het algemeen dat de media natuurlijk heel belangrijk zijn. Niet alleen de nieuwsmedia, maar ook sociale media. Omdat de meeste normale burgers die lopen niet de hele dag rond in Den Haag om naar debatten te kijken of te vragen aan politici wat ze van alles vinden. Dus daarvoor hebben ze natuurlijk een bepaald medium nodig. En daar hebben we de nieuwsmedia ook echt voor nodig. En ook de sociale media. Maar ik denk dat jij inderdaad jouw vraag gaat vooral over de journalistiek, de nieuwsmedia. En we weten wel uit onderzoek dat er natuurlijk hele innige banden zijn tussen journalisten, politiek journalisten en politici. En dat die elkaar ook tips geven of eventjes opbellen als er nieuws is. Of ze luisteren heel erg naar elkaar. En politici weten ook steeds meer, en dat zien we gewoon over decennia toenemen, weten gewoon steeds beter dat ze eigenlijk zich een beetje moeten voegen naar de wetten van de nieuwsmedia en nu ook van de sociale media. En dat ze daar dus eigenlijk gebruik van moeten maken. Dat is wat mensen dan medialogica noemen. Maar ja, daar zijn politici zich natuurlijk steeds meer van bewust.
En welke wetten bedoel je dan?
Nou ja, dat je bijvoorbeeld weet dat een nieuws altijd urgent is. Hè? Als iets urgent is, dan krijg je meer aandacht in de media. Negatief nieuws heeft meer aandacht in de media. Meestal journalisten die vinden het ook belangrijker om meer aandacht te geven aan de macht, aan de elite. Hè? Dus in die zin heeft Mark Rutte altijd een streepje voor op Geert Wilders, wou ik zeggen. Maar als die met journalisten wil praten, dan zijn ze natuurlijk meteen blij. Dus dat is niet zo'n goed voorbeeld. Maar nou ja, zo zijn er een aantal wetten waar je aan moet voldoen. En ook bijvoorbeeld gewoon de nieuwscyclus. Hè? Dat je weet hoe laat het 8 uur journaal begint en tot wanneer je eigenlijk daar nog in kan komen. Dat soort wetten, daar moet je eigenlijk naar voegen.
En in jouw onderzoek heb je specifiek gekeken naar hoe media wordt gebruikt door populistische partijen. Waarom was dat je focus? Gaan populistische partijen op een speciale manier met de media om?
Ja, dus eigenlijk ging het niet alleen over hoe populistische partijen met de media omgaan, maar vooral ook andersom. Hoe gaan media met populistische partijen om? want wat het hele onderzoek eigenlijk altijd heel lastig maakt, is dat populistische partijen over het algemeen niet met academici willen samenwerken. Dus in hoeverre zij bepaalde mediastrategieën hebben, dat moeten we eigenlijk van de buitenkant observeren. Eigenlijk alle interviewverzoeken worden altijd afgewezen, zeker door de PVV. Dus dat blijft gewoon heel lastig. Maar wij wilden eigenlijk kijken meer naar de rol van de media. Dus is het zo dat die partijen zich op een bepaalde manier uiten en dat media er eigenlijk wel aandacht aan moeten besteden?
En kun je misschien nog kort even noemen naar welke partijen keek je of wanneer is dan een partij populistisch?
Ja, een partij is eigenlijk populistisch als die volgens de definitie, en dan volgen we eigenlijk altijd de definitie van Cas Mudde, als die voor het volk is en tegen de elite en eigenlijk ook als een partij vindt dat politiek een uiting moet zijn van de algemene wil. Dus eigenlijk wat Rick net vertelde, dus eigenlijk een perfecte responsieve partij, volgens Pieter Meer, denk ik. Die dus eigenlijk alleen maar luistert naar wat het volk wil en daar vervolgens, en dat dan vervolgens vertegenwoordigt. Dat is eigenlijk een populistische partij. En ik keek dan toen naar de, en dat was, mijn eerste onderzoeken gingen over de verkiezingen van 2006... Daar zaten de LPF bij, de PVV en er waren nog een paar kleine partijtjes, 1NL volgens mij en de partij van Hilbrand Nawijn. Dat noemden wij toen populistische partijen, maar er zijn natuurlijk ook linkse populistische partijen. Dus de Socialistische Partij wordt ook regelmatig wel een populistische partij genoemd.
En kan je met populisme meer media-aandacht krijgen? Zit er een relatie tussen wat journalisten interessant vinden en het gebruik van die populistische retoriek?
Ja, het interessante is dus eigenlijk dat elke keer als ik hier de vragen over krijg, dan denk ik, er is eigenlijk gek genoeg nog steeds niet heel veel onderzoek gedaan naar deze vraag. Dus er is wel veel onderzoek gedaan naar de vraag of we nou eigenlijk zien dat populistische idee veel voorkomt in de media. Dus dat we eigenlijk zien dat idee van dat je voor het volk moet zijn en tegen de elite, en dat je als politicus vooral moet luisteren naar de wil van het volk, dat idee dat vaker in de media komt, dat zien we wel. Maar dat die partijen nou onevenredig meer aandacht krijgen of juist minder aandacht krijgen, daar is eigenlijk tot op heden niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar je ziet wel nu, zeker de laatste jaren, dat het toch een klein beetje scheef begint te trekken, zou je zeggen. Bijvoorbeeld bij zo'n partij als BBB. Volgens mij zijn er geen cijfers over, maar ik zie wel dat die, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een eenmans, eenvrouws fractie. Maar die zit toch wel in heel erg veel talkshows en die staat wel heel vaak in de krant. En dan wordt dan eigenlijk gerechtvaardigd om te zeggen van, nou ja, die staat dan heel hoog in de peilingen. Dus dan spelen de peilingen eigenlijk een rol voor de media-aandacht. En dat heeft natuurlijk weer met elkaar te maken, want als je meer media-aandacht krijgt, dan sta je waarschijnlijk ook hoger in de peilingen. Nou, en zo versterkt het elkaar zich wel.
En wat kwam er uit jouw onderzoek? Heb je daar dingen in gevonden die hiermee te maken hebben?
Nou, wat ik inderdaad wel zag, is dat je het onderzoek wat ik deed in 2006 is eigenlijk een van de weinige onderzoeken waar ik toen naar heb gekeken, naar echt hoeveel aandacht krijgen deze partijen. En dan zag je wel dat eigenlijk alleen de PVV, die ook veel kiezers had en uiteindelijk het goed deed bij de verkiezingen, die genereerde wel veel aandacht. En dat komt dan waarschijnlijk omdat zo'n partij ook heel nieuwswaardig is. Hè. Je kan zo'n partij eigenlijk niet negeren vanwege al die negatieve standpunten die zo'n partij heeft. Het is gewoon heel interessant voor journalisten om de hele tijd aandacht aan te besteden. Maar goed, het is vaak wel negatief. Maar wat je dus wel ziet is dat dan dus eigenlijk voor deze partijen niet zo uitmaakt. Dat het negatief is, want het versterkt alleen maar dat beeld van, nou ja, we zijn voor het volk en tegen de elite. Ook tegen de media zie je wel, de media zijn onze vijand. Die vinden ons ook niet goed genoeg. Maar dat in principe werkt dat dus niet zo tegen hen.
Ik heb ook wel eens gezien dat populistische partijen sneller door media na verkiezingen als winnaar van de verkiezingen worden uitgeroepen. Sneller dan andere partijen in dezelfde situatie. Hè? Dat er toch meer wordt opgevangen door media vaak als een belangrijk signaal. Ik kan me mezelf toch herinneren dat toen Donald Trump, die had toen verloren bij die tweede presidentsverkiezingen, kan me nog herinneren aan de talkshows. Toen ging het erover dat Trump dan wel de verkiezingen had verloren, maar hij had toch de morele overwinning. Want het was toch wel een heel belangrijk signaal dat hij ondanks alles toch nog zoveel steun had gehad. Dus op een of andere manier is mijn indruk, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Linda, maar mijn indruk is altijd dat die als populistische partijen steun krijgen, dat als een soort grotere, als een soort groter verhaal wordt opgepakt door media. Wat zegt dit? Wat voor signaal geeft dit aan de elite?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel, in Nederland is er een soort trauma van Pim Fortuyn, waardoor journalisten volgens mij bang zijn om bepaalde stem van het volk te missen. En hiermee dan eigenlijk willen zo'n verkiezingswinst, of ook als het niet eens een winst is, willen legitimeren door te zeggen van ja, die stem mag er ook zijn.
Dan een paar jaar terug, in 2019, werd de term scorebordpolitiek genoemd door Jesse Klaver tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Misschien een vraag aan jullie allebei. Herkennen jullie dat de politiek vooral bezig is met het scoren van punten in de beeldvorming en minder met de inhoud van het debat?
Ja, dat vind ik dus lastig, want dan denk ik, wat wij zien, dat is de beeldvorming.
Ja.
Dus ik weet niet wat die politici de hele dag staan te doen. Dat hele saaie werk en die vergaderingen, ja. Dat zien wij natuurlijk helemaal niet. En wat ik wel denk is dat heel veel partijen veel professioneler bezig zijn met beeldvorming dan tientallen jaren geleden. Het gaat veel meer over de vorm, maar ja, dat moet ook wel. Want anders bereik je de kiezer niet. En heel veel debatten worden natuurlijk ook opgenomen. Dus in die zin is het denk ik ook gewoon anders.
Ik herken wel wat je zegt. Ik spreek ook veel met Kamerleden in deze tijden. Ook als onderdeel van mijn onderzoek. En er zijn ook Kamerleden die zich daar tegen mij over beklagen. Die zeggen, ja, in de media wordt het allemaal niet gezien. Maar eigenlijk vinden er heel veel constructieve en interessante dingen vinden er plaats. Maar de media heeft alleen aandacht als er conflict is. Hè? Of als er ruzie is bijvoorbeeld binnen de coalitie. En wat ik er ook nog over wil zeggen is dat scorebordpolitiek heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie. Maar in principe als je als Kamerleden uitdrukking geven aan wat ze vinden, aan kritiek, aan gevoelens in de samenleving of aan alternatieve ideeën, dat hoeft natuurlijk ook niet per se negatief te zijn.
Maar bijvoorbeeld wat we steeds meer zien is dat politieke partijen via sociale media heel specifiek met groene en rode bolletjes laten zien wie voor of tegen hun moties waren. Hoe beoordeel je die trend?
Ja, daar is heel veel kritiek op. Hè. Dat is echt iets ook van die laatste jaren van al die stemmingsuitslagen. En met name wat het moeilijke daarbij aan altijd is dat er dan zo'n beschrijving van zo'n motie wordt gegeven, die in ieder geval een bepaalde boodschap suggereert, maar heel vaak de context mist. Hè. Want heel vaak, of soms, stemmen partijen bijvoorbeeld tegen een bepaalde motie. Zij zijn inhoudelijk niet per se mee oneens, maar dan stemmen ze tegen omdat het eigenlijk al geregeld is. En dan vinden ze het eigenlijk een onzin motie en willen ze daar niet aan meewerken. Of zijn er andere motieven waarom op dit moment een bepaalde motie niet wordt gesteund? Terwijl als je kijkt naar de beschrijving van die motie, partijen het best mee eens zijn. Maar je ziet wel dat parlementaire instrumentarium, daar heb je inderdaad gelijk in, steeds meer wordt gebruikt om naar buiten toe te communiceren. Dat wordt dan heel erg gebruikt voor die beeldvorming. Maar dan is de vraag in hoeverre die moties ook nog effectief zijn en waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. He, namelijk het bijsturen van de regering. He, want als er zoveel moties worden ingediend, dan wordt het ook steeds meer makkelijker voor de regering om zich er gewoon iets minder van aan te trekken, omdat het instrument bot wordt. Dus er is inderdaad wel een afruilplaats.
Je zegt nu waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn, maar is het niet zo dat er gewoon heel veel moties in de Tweede Kamer worden ingediend alleen maar voor beeldvorming? He, maar dan kan je zeggen, ja, het dient het originele doel niet meer, maar het is gewoon, het dient een ander doel. Het is een voortzetting van een campagne met andere middelen.
Ja. Nee, dat ben ik absoluut met je eens. Het probleem is dus dat een motie kan fungeren als een campagne-instrument, maar het kan ook fungeren als een beleidsinstrument. En hoe vaker dat middel gebruikt wordt als campagne-instrument, hoe minder effectief, vermoed ik, ik heb hier geen harde bewijs voor, harde gegevens voor, maar hoe minder effectief als beleidsinstrument om beleid te beïnvloeden.
En misschien nog even terug naar iets wat je net eerder noemde, dat politieke partijen soms klagen dat dan veel van hun inhoud eigenlijk minder gezien wordt dan inderdaad de ophef van de dagelijkse gebeurtenissen. Enig idee hoe dat kan? Waarom dat dan door de media minder wordt opgepikt, Linda?
Ja, dat is denk ik gewoon te trage politiek. In die zin, dat zijn natuurlijk hele genuanceerde verhalen die uiteindelijk denk ik door de media best wel worden opgepikt. Alleen die staan niet op de voorpagina en die komen ook niet bij Hart van Nederland. Want dat zijn gewoon ingewikkelde verhalen, denk ik.
Ja, en Linda, dit wordt een beetje een cynische vraag, dat geef ik alvast toe. Maar in hoeverre denk je dat hoeveel politieke journalisten zijn, denk je, daadwerkelijk geïnteresseerd in beleid? Of zijn ze vooral geïnteresseerd eigenlijk in het politieke spel? En is dat misschien wel een reden waarom ze zich meer richten op ruzies en conflicten en strategieën, hè, motieven die niks met beleid te maken hebben?
Ben benieuwd.
Oh ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Ik ken helemaal niet zoveel politieke journalisten, maar mijn beeld sluit wel aan, denk ik, bij wat jij zegt. Ik denk, als ik, ja, maar dat is ook meer vanuit mijn perspectief, dat ze meer geïnteresseerd zijn in het spel, ja. En minder geïnteresseerd in beleid. Al denk ik wel, er zijn natuurlijk wel beleidsspecialisten, hè, dus je hebt de economische redactie, die zou natuurlijk geïnteresseerd moeten zijn in het economisch beleid. Ja. En in die zin, die journalisten zijn er wel, maar dat zijn misschien niet de journalisten die de hele dag in Den Haag rondlopen.
Maar dat spel dat vindt toch overal plaats? Ik bedoel, als je een goede oppositiepoliticus bent, dan probeer je toch iedere mogelijkheid te gebruiken, inclusief een hele saaie commissievergadering om jouw standpunt door te voeren. Ik denk dat eerder waar Linda gelijk heeft, is dus een focus in de journalistiek op wat urgent is. Hè? En dat zorgt ervoor dat het naar achter valt, niet omdat het niet in het spel. Ook bij een wet over de waterschappen, wat een heel technisch saai onderwerp was, ja. Daar vindt een fascinerend politiek spel plaats. Dus volgens mij is die medialogica die Linda eerder noemde hier super belangrijk in dat zelfs journalisten eigenlijk soms niet aan toekomen wat ze zelf interessant vinden, omdat er andere dingen urgent lijken. Het nieuws van de dag is.
Ja, je hebt gewoon de nieuwscyclus, hè? De krant moet gewoon uit.
Ja.
Ja, en dan zijn ook vaak dingen die zichtbaarder zijn of toegankelijker zijn. Hè? Het is natuurlijk veel makkelijker om verslag te doen van een parlementair debat dat zich in de openbaarheid plaatsvindt, dan om onderzoekswerk te doen en om te kijken wat achter die schermen natuurlijk allemaal gebeurt. En ook nog met name voor audiovisuele media, omdat het natuurlijk makkelijk uit te zenden is.
Ja, maar er zijn allerlei parlementaire debatten, allerlei momenten op een parlementaire dag die super strategisch zijn, die waar de journalisten heel erg weinig aandacht hebben. Bijvoorbeeld de regeling van werkzaamheden, waarbij dus partijen proberen het debat op de Tweede Kameragenda te krijgen.
Ja.
Dat is een super politiek spel, waarbij er eigenlijk nauwelijks journalisten op de bankje zitten. Terwijl als je geïnteresseerd bent in hoe politiek bedreven wordt, moet je daar naar kijken, want daar zie je echt hoe politici elkaar voor de voeten rijden, elkaar helpen of juist niet. Dus dat is super strategisch, het is super een spel, maar de kern blijft, er moet een krant gemaakt worden. En dan is dat spel misschien soms minder interessant dan wat nu het urgente nieuws van de dag is, waarop een minister kan aftreden, waarop het kabinet wankelt.
Maar ik vraag me wel af, ik denk niet dat ik het een heel goed idee zou vinden als journalisten heel veel aandacht zouden besteden, nog meer aandacht zouden besteden aan dat strategische spel. Want we weten wel dat dat echt cynisme aanwakkert bij de kiezers. Hè? Dat ze denken, ja, het gaat echt alleen maar om het spelletje. Zitten we elkaar alleen maar de hele tijd spaken in de wielen te steken. Wanneer gebeurt er nou eens iets met de verhoging van de uitkeringen of het minimumloon? Dat wil ik weten. Hè? En niet wie daar voor stemt of wie tegen of wat er ergens in de achterkamertjes is besloten.
Misschien dan als afsluitende vraag, is er één ding waarvan je zegt, dat zou anders kunnen?
Wat zou beter kunnen? Ja, ik ben vrij cynisch, eerlijk gezegd, moet ik zeggen. Ik denk de oplossing zou natuurlijk zijn als er gewoon veel meer inhoudelijk nieuws is. Waarin gewoon veel duidelijker uiteen wordt gezegd hoe verschillende partijen over bepaalde onderwerpen denken. En wat de voor- en nadelen zijn. Maar ja, dat vinden kiezers niet interessant. Ik denk, er zijn gewoon ontzettend veel kiezers niet geïnteresseerd in politiek. Dus die gaan daar helemaal ook niet naar luisteren. Dus ik vind het heel moeilijk, ja.
Is er nog een positieve afsluiter?
Ja, nou ja. als je het hebt over institutionele veranderingen, gewoon veranderingen aan het politieke stelsel. Ja, er is een lijvig rapport een paar jaar geleden verschenen van die Staatscommissie Parlementair Stelsel, waar nog steeds van alles mee moet gebeuren.
Zoals?
Nou, zoals bijvoorbeeld de rol van de Eerste Kamer. Ja, die heeft nu een vetomacht. Het laatste woord over elk voorstel. Hè, zonder een meerderheid van de Eerste Kamer achter je, krijg je er geen wet doorheen. Ja, wat mij betreft kunnen we daar vanaf. Van dat absoluut veto van de Eerste Kamer.
En wat doet dat dan?
Nou, dat betekent in ieder geval dat het de verhoudingen zijn in de democratisch gelegitimeerde huis van het parlement. De Tweede Kamer is die bepalend zijn voor wetgeving. Persoonlijk vind ik dat vanuit democratisch oogpunt al meer waard. Maar dat betekent ook volgens mij dat die rol tussen coalitie en oppositie zou daarmee zomaar kunnen verduidelijken. Omdat het duidelijk is welke partijen in het parlement steunen de regering en welke niet. Dat kun je zien in de Tweede Kamer. Dat verandert ook niet tijdens de rit door vanwege veranderde verhoudingen in dat andere huis. Dus wat mij betreft is dat, maar dat is één voorbeeld die de staatscommissie noemt. Hoor. Er zijn er nog meerdere. Maar als de politiek daar eens begint werk van te maken, dat zou een mooi begin zijn.
Zoveel mening hierover, maar ik ga hem heel erg inhouden.
Geef
nog maar een nabrander.
In een consensusdemocratie heeft de Eerste Kamer juist een heel waardevolle functie om ervoor te zorgen dat wetgeving breder gedragen is. En wat jij zegt eigenlijk,
vanuit dat perspectief, zeker, ja.
Dus jij zegt, we willen eigenlijk naar een meer majoritair stelsel toe, waarin er een heldere coalitie en oppositie is. Terwijl, we proberen hier ook te analyseren van hoe Nederland werkt. En ik denk juist dat het heel wenselijk is dat wetgeving breder gedragen wordt dan alleen maar 76 zetels in de Tweede Kamer.
Ja, maar als je dat vindt, dan is de Eerste Kamer niet de meest logische manier om dat te organiseren, toch? Maar je ziet dan moet je gewoon zeggen van nou, wetten hebben een gekwalificeerde meerderheid nodig. Als je dat een belangrijke waarde vindt.
Ja, maar je ziet in heel veel consensusstelsels dat die Eerste Kamer daarvoor ingezet kan worden. Ja. Juist om ervoor te zorgen dat die bredere meerderheden er zijn. Ik vind dat een hele goede, mooie manier om het te doen. Ook om wetgeving twee keer te overwegen. En om ervoor te zorgen dat je bredere meerderheden nodig hebt. Ik ken maar één land waarbij structureel wetgeving een grotere meerderheid nodig heeft. Terwijl er heel veel bicamerale stelsels zijn. Finland is het enige land, daar heeft een begroting 60% van de stemmen nodig. Ja. Dat is het enige land waar dat zo is. Zou ik ook willen invoeren. Maar het behouden van de Eerste Kamer is volgens mij een mooie manier om juist voor te zorgen dat we brede consensus achter wetgeving hebben.
Ja, nou, ben ik niet met je eens.
Agree to disagree, dat waar. Goed dat jullie er waren, bedankt. Linda Bos, communicatiewetenschapper bij Universiteit van Amsterdam en Rick van Wel, politicoloog bij Universiteit Leiden.
Ja, bedankt.
In de volgende aflevering praten we over de onzichtbare informele macht in onze bestuurscultuur. Hoe groot is de invloed van lobbyisten op politieke besluiten? En kun je als relatief kleine speler toch veel macht uitoefenen als je maar genoeg geld hebt of een groot netwerk? We praten erover met bestuurskundige Alice Eisenberg en politicoloog Wouter Schakel. En die aflevering staat weer online over 2 weken. Dus vergeet je niet te abonneren. Dan zie je hem vanzelf verschijnen. Simon Otjes, Celesta Brown en ik, Arend Vietor, zorgen voor de redactie en productie van dit seizoen. Muziek komt van Vadim Bakker en Melchior Stikkelman maakte de tegelillustratie. Leuk dat je luisterde.
Dank voor het luisteren.